Goedenavond, broeders en zusters. Wat een vreugde om weer bij elkaar te mogen zijn na zo'n lange tijd. En ik heb vanavond eventjes naar het nieuws gekeken. We hopen dat die tijd van corona nooit meer terugkomt. Dat we van nu af aan weer bij elkaar komen en samen met een open Bijbel. En dat is zo belangrijk dat je je geest vult, vooral nu in deze rumoerige tijden. Wat is het belangrijk om bezig te zijn met een koninkrijk dat niet wankelt. Amen. En daarom ben ik zo dankbaar dat u, dat jullie gekomen zijn deze avond. We gaan eerst, voordat we verder gaan, nogmaals bidden voor deze avond. Vader in de hemel, dank u wel dat we na een lange tijd weer bij elkaar mogen zijn. Wat een geschenk, Heer. En ja, we zien het ook als een voorrecht, Heer. Merkend vanavond, iedereen was enthousiast, Heer. En we zijn gekomen, Heer, omdat we verlangen om u beter te leren kennen. Heer, dat we bezig mogen zijn met datgene wat niet wankelt. Datgene wat eeuwigheidswaarde heeft. Heer, wat hebben we toch al een schitterende liederen gezongen. Wat hebben we weer geproclameerd, dat we verzoend zijn door het kostbare bloed, dat we een hoge priester hebben die voor ons bidt en pleit, dat we genade hebben ontvangen. Heer, en dat we samen in die naam van Jezus bij elkaar gekomen zijn. Eén wereldwijde familie. En het is u, Heer Jezus, die ons samen bindt. Heer, we hebben ontzettend genoten van de liederen. Het is een proclamatie, het is een doorbraak, Heer. En ik bid ook voor de rest van de avond, Heer. Het is een hele serieuze brief van Paulus. Paulus is van streek. En Paulus die is echt heel erg erop gebrand dat de mensen teruggaan naar u, Heer Jezus, alleen. Het is Jezus alleen. Jezus is genoeg. Heer, en mag dat vanavond ook weer stralen. En komt u maar tot uw doel in Jezus' naam. Amen. We hebben net gezongen over de wederkomst van de Heer Jezus. En ik vind het toch wel belangrijk, juist in deze tijd, dat je daar ook mee bezig bent. De Galatenbrief is een van zijn eerste brieven. Maar ook een andere brief in diezelfde tijd is de eerste Thessalonicenzenbrief. En bij ieder hoofdstuk eindigt hij met de wederkomst. Dat we de Heere Jezus verwachten vanuit de lucht. Dat we de Heere Jezus tegemoet gaan in de lucht. En dat de Heer Jezus terugkomt om dat nieuwe vrederijk te stichten vanuit de Olijfberg. En het is goed, juist in deze verwarde tijd, dat net als Paulus, dat we daarmee bezig zijn. Wij verwachten de Heer Jezus uit de hemel. En daar zijn wij mee bezig. Daar is onze blik op gericht. Er was een broeder, Murray McChain. En als hij s'avonds ging slapen en hij deed de gordijnen dicht, dan zei hij, misschien vannacht, Heer. En als hij 's morgens wakker werd en hij deed de gordijnen weer open, dan zei hij, misschien vandaag, Heer. Er staat niets tussen de Heer en ons dat hij niet terug kan komen. Het kan zijn dat hij ons ophaalt voordat deze avond met elkaar voorbij is. En daar moeten we open voor zijn. Ik weet nog goed dat mijn vader vertelde aan mij toen hij naar Indonesië ging, dat zijn moeder gezegd had, jochie, wees bewust dat je overal waar je naartoe gaat, de Heer Jezus kan ontmoeten. En dat heeft hem echt gehouden van de zonde. Hij heeft dat zo vaak tegen mij verteld. We moeten iedere dag klaar zijn om de Heer Jezus te ontmoeten. Amen. Daar moet je hart naar uitgaan. Weet je waarom? Dat geeft je stabiliteit. Je ogen gericht houden op de Heer Jezus. Bezig zijn met dat onwankelbare koninkrijk. En weten, deze wereld is in barensnood, die gaat. Maar een nieuwe wereld waar de Heer Jezus zal regeren, die komt. En wij zijn mede-erfgenamen. En wij zullen daarbij zijn. En wij zullen met hem regeren. Het beste komt nog. Het volgende is, deze brief heeft nog twee hoofdstukken die praktisch zijn. Maar ook vanavond zitten we nog in de theologie van de brief, in het belangrijker dat we weten waar we staan als gelovigen. En daarom, omdat we zo'n lange tijd niet meer bij elkaar geweest zijn, geef ik toch eventjes een inleiding. U heeft de Galatenbrief voor u. U heeft ook een blad. En als er eentje vanavond overblijft, neem het alstublieft mee voor iemand. Bas die heeft het heerlijk laten kopiëren. Ik zal altijd ook een A4'tje erbij doen als ik les mag geven. Want er zijn altijd dingen die ik vergeet. Of dingen die ik niet zeg. Maar dan kun je het ook nog eens overlezen. En nog eens overlezen. En de versjes erbij zoeken. Want wij moeten bereers zijn. Dat is ook een geschenk van het nieuwe verbond. Wij allen kennen de Here. Er is in het nieuwe verbond geen hiërarchie. Wij staan als broeders en zusters naast elkaar. Het enige wat ik vanavond doe is net als een boer die een pakje hooi uitschudt. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Maar het is best mogelijk dat hier broeders en zusters zijn die de Here beter kennen dan ik. En dat is natuurlijk de vrucht van het nieuwe verbond. Wij kennen hem allen. Er is één God, één middelaar, de Here Jezus Christus. En wij zijn een familie. Broeders en zusters. Nou, de Galatiën, die gemeenten, die zijn tot geloof gekomen door Galaten 2 vers 16. Dat is heel belangrijk. Daar zegt Paulus hoe ze tot geloof gekomen zijn. En vers 16 gaat zo. Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Romeinen 1 vers 17, maar Galaten 3 vers 11. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En dat vers, de rechtvaardige zal door het geloof leven, dat hebben ze uit Habakkuk hoofdstuk 2 vers 4. En in Habakkuk hoofdstuk 2 vers 4 staat, de rechtvaardige zal door het geloof in hem leven. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Want we hebben allemaal geloof, maar in wie geloven we? En we geloven in de Heere Jezus. Dat rechtvaardigt, dat maakt ons dat wij recht staan voor God. Zo waren ze tot geloof gekomen. Maar wat is er gebeurd nadat Paulus weggegaan is? Wel, er zijn andere leraren gekomen. Die jonge gelovigen, waarvan de meesten helemaal geen Jood zijn en helemaal geen weet hebben van die Joodse wetten. En die komen, oh fijn dat jullie tot geloof gekomen zijn, maar er is nog iets wat ontbreekt bij jullie. Lees het maar in Handelingen 15 vers 1. Jullie moeten je ook laten besnijden en jullie moeten je ook houden aan de wetten van Mozes. Hier is een ander evangelie. Dat is een evangelie Jezus plus. En dat werkt vandaag nog steeds. Er zijn gemeenten waar ik niet meer mag komen. Omdat ik alleen de Heer Jezus predik. En niet de Heer Jezus plus de Shabbat. Begrijpen we elkaar? En daarom mag ik niet meer komen. Want ik zeg, Jezus is genoeg voor mij. Ik blijf bij de Heere Jezus, niet Jezus plus en ook niet Jezus min. En daar ben ik niet meer welkom. En zo was het ook 2000 jaar geleden. En Paulus die klimt in de pen toen hij dat hoorde, dat de Judaïsten gekomen waren. En hij zegt, als iemand een ander evangelie predikt dan dat ik jullie gepredikt heb, die zij vervloekt. Hij is zo sterk. En hij vertelt, jullie zijn door het geloof in de Heer Jezus rechtvaardig verklaard. En jullie hebben je om laten praten door Joodse gelovigen waarschijnlijk. Maar ze hebben een ander evangelie gebracht. Ze hebben een evangelie gebracht van werken. Jezus plus dit doen en dat doen en zo en zus. Hij zegt, ik weet van mijn achtergrond waar dit je brengt. Want hier ben ik in opgegroeid. Jullie zijn er niet eens in opgegroeid. Maar ik weet tot de nauwste puntjes wat het betekent om religieus te zijn. Ik weet het om de tradities der vaderen proberen te gehoorzamen. En ik zal jullie vertellen, het is een zwaar juk. Als je daarin gaat, moet u weten, weet je hoeveel wetten er zijn voor de Shabbat? 1500. En het is zo'n zwaar juk. En de religieuze joden hebben er nog heel veel zware wetten bij gedaan. De tradities der vaderen. Ga maar naar Jeruzalem. Het is een zwaar juk. Het is een zwaar juk. En Paulus was daar door het evangelie van bevrijd. En hij predikt het evangelie van genade. Hij predikt het evangelie van vrijheid. Hij predikt het evangelie dat het 100% van God van boven naar beneden gekomen is. Het evangelie van genade. En dan laten ze zich ompraten. Zelfs Petrus hult mee en zelfs Barnabas. Hij is echt van streek. Want hij geeft om de mensen, want hij is bang dat er een sekte ontstaat. Twee verschillende gemeentes. Dus hij heeft hoofdstuk 1, is hij in de pen geklommen. In hoofdstuk 2 vertelt hij ook wat het christenleven is. In vers 20, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon. Ook het geloof van de Zoon, dat staat er eigenlijk in het Grieks. Van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dan zegt hij in vers 21, ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. De hemel is leeggegeven om ons te bevrijden. En wat God geschonken heeft, de Heer Jezus die gekomen is, zijn offer op het kruis van Golgotha, is genoeg, genoeg, genoeg. We gaan nog eventjes naar de Filippenzenbrief, voordat we naar Galaten 4 gaan, maar hier spreekt hij zo duidelijk, dat wil ik zo graag nog even lezen. Filippenzen 3, vers 7, laten we maar tot 10 doen. Filippenzen 3, voor de Colossensebrief. Filippenzen 3, vers 7, daar spreekt Paulus eventjes over zijn verleden. En dan zegt hij dit in Filippenzen 3 vers 7. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb, ik beschouw het als vuilnis, omdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar door het geloof in Christus Jezus, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen, en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Nou, hier zouden we natuurlijk de hele avond over kunnen spreken. Maar Paulus zegt, joh, die hele achtergrond van mij, die religie van mij, die tradities der vaderen waar ik mee opgegroeid, als ik het nu vergelijk met de heerlijkheid van Christus, is het allemaal vuilnis. Hij is wel duidelijk, hè? Want hij zegt, wat ik wil is hem leren kennen. In de kracht van zijn opstand en de gemeenschap van zijn lijden. En als je zo leeft, ja, dan leef je echt een leven met een weldaad in je hart. Kom, we gaan naar hoofdstuk 4 van de Galatenbrief. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Het hoofdstuk 3 is geëindigd met dat wij erfgenamen zijn. Ziet u dat in vers 29? Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenaam. Zeg eens, ik ben een erfgenaam. Ik ben een erfgenaam. Oké. Er wacht voor mij een erfenis. En dan gaat hij dat in hoofdstuk 4, want hoofdstukken moet je eigenlijk niet lezen. Je moet eigenlijk zo'n brief lezen zonder die hoofdstukken. Want die hoofdstukken zijn niet geïnspireerd. En dan ga je verder lezen en dan gaat Paulus dat uitleggen. En dan gaat hij iets vertellen. Je bent een erfgenaam, maar zolang je een kind bent, zolang je onvolwassen bent, leef je onder een kinderoppasser. Leef je onder een voogd. En heb je helemaal niets aan je erfenis. Dat gaat hij nu uitleggen. We gaan het lezen. Hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Nou, voor een Joodse jongen is dat bij zijn bar mitzwa. Dan is hij 12 jaar oud en dan wordt hij een zoon van de wet. Bij een niet-Joodse jongen is dat op zijn 18e leeftijd. Dan moet hij zijn speelgoed inleveren en dat wordt dan geofferd aan de goden. En dan wordt hij de erfgenaam. Dan wordt hij de erfgenaam. Maar tot die tijd, ook al is hij de erfgenaam, heeft hij er nog geen zeggenschap op. Daarom, lieve broeders en zusters, was het zo ongehoord toen de jongste zoon vroeg aan zijn vader om de erfenis. Dat was nog nooit gebeurd, want de vader leefde nog. Dat is één. En hierbij heb je sprake op de erfenis als je volwassen wordt. Oké? Tot de vader het bepaald heeft. We gaan naar vers 3. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Nou, die grondbeginselen, dat is dat wetticisme. En voor die Galatiërs, dat waren geen Joden, dat is dat heidendom. Dat is in vers 3, dat zijn de grondbeginselen. En daar moet je niet wezen. En daarom is vers 4 zo ontzettend belangrijk. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren uit de wet. Niet schiep hij zijn zoon, ziet u dat? Hij zond zijn zoon. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Die zoon was er al. Het was het troetelkind bij de vader in Spreuken hoofdstuk 8. Hij is ook de engel des Heren, bijvoorbeeld bij Hagar. Want de Heer Jezus en. De Heer Jezus en 100% God. En hij is 100% mens. Maar je ziet hier heel bijzonder, in de volheid van de tijd zond God zijn zoon. Niet schiep God zijn zoon. Geboren uit een vrouw, dat is Maria. En geboren onder de wet. Weet je, als je op dat plein komt van Jeruzalem, als de kleine baby opgedragen wordt, dan zie je 3 ontmoetingen. De eerste ontmoeting is met de wet. Want iedere stap volgens de wet van Mozes. Volgens de wet van Mozes. Volgens de wet van Mozes. Dat is de eerste ontmoeting. De tweede ontmoeting is met Simeon. En de derde ontmoeting is met Hanna. Weet u het nog op dat plein? Maar dan die ontmoeting met Mozes zie je daar heel duidelijk. Volgens de wet van Mozes deed de Heer Jezus dit. Volgens de wet van Mozes ging de Heer Jezus daar doorheen. Op de 8e dag besnijdenis. Op de 30e dag het opdragen. Op de 12e jaar bar mitzwa. Stap voor stap. Wat heeft de Heer Jezus gedaan? Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de wet vervuld. Romeinen 10 vers 4. En wat ik ook zo mooi vind, hij is dus geboren uit een vrouw. Het woord is vlees geworden. Hij is geboren onder de wet. Onder de wet. En hij is ook geboren in de volheid van de tijd. Ze vragen mij wel eens, of ze zeggen wel eens, de Heer Jezus is niet geboren op 25 december. Ik zeg, het zou best kunnen dat dat niet zo is. Want het is wel erg koud op 25 december in de velden van Efrata. Maar maakt het eigenlijk wat uit? Welke dag? Weet u nog, in de jaren 60, Dat de meeste Marokkaanse schoolkinderen op 1 januari geboren waren. Als je vroeg, wanneer is Jochie geboren of Neske? 1 januari, 1 januari, 1 januari. Dat wisten ze niet. Ik heb 8 jaar bij de Bedouinen gewoond en ze wisten echt niet de datum van hun geboorte. Maar ze liepen wel rond. Het maakt niet uit welke dag. Ik weet het. In de volheid van de tijd. En wanneer is de Heer Jezus gestorven? In de volheid van de tijd. En wanneer is de Heer Jezus opgestaan? In de volheid van de tijd. En wanneer komt de Heer Jezus terug? In de volheid van de tijd. En dat vertel ik maar. Dan ben ik er vanaf. En je kan nooit fout gaan. Want er is een bepaalde tijd voor de Heere God. Maar dat is ook voor ons persoonlijk. Er is een tijd voor ons leven. En soms moet je wel eens lang wachten. Maar in de volheid van de tijd, dan geeft de Heer het antwoord. In de volheid van de tijd geeft de Heer een nieuwe openbaring. Maar dat woord in de volheid van de tijd, dat moet je vasthouden. Want toen is er wat gebeurd. He, tot de volheid van de tijd werden ze onder een voogd gehouden. Kijkt u maar nog eventjes terug naar hoofdstuk 3 vers 24. Want wat staat er? Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. De wet was als het ware een tuchtmeester. Een leermeester. Een voogd. Tot Christus. En daar ben ik zo blij om, want wat er nu gaat gebeuren, dat is zo mooi. Kijkt u met me mee in vers 5. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot zonen zouden ontvangen. Zonen is beter dan kinderen. Lieve broeders en zusters, zonen en dochters is beter dan kinderen. Waarom? Het is natuurlijk hetzelfde. Maar ik wil dat zoonschap naar voren brengen. Dat zoonschap, dat is zo belangrijk in dit gedeelte. Want hier komt een tegenstelling tussen een slaaf en een zoon. Iemand die nog onder een voogd leeft en iemand die vrij is. En daar wil ik even over op nadenken. Kijk, want een zoon is een volwaardige erfgenaam. En dat is zo mooi. Die is niet meer onder een voogd. En dat heeft de Heere Jezus voor ons gedaan. We lezen gewoon verder. Goed. Nu omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart. Die roept, Abba, Vader. Broeders en zusters. 33 jaar woonde ik in Israël. Ik zeg dat expres vaak, want dat is mijn geestelijke opleiding geweest. Tot 21 jaar heb ik in de gereformeerde kerk gezeten, in Lexmond. Maar ik heb er niet veel van meegekregen. Want weet je wat ze mij leerden? Dat we al in het duizendjarig vrederijk leven. Ik denk, hoe kunnen jullie dat nou zeggen? Jullie hebben allemaal de oorlog meegemaakt. Hoe kun je nou toch zeggen dat we in een vrederijk leven? Weinig vrede toch? Er was weer oorlog, staat er in 1 Samuel 19. Helemaal geen vrederijk. Dus ik heb alles geleerd in die woestijn op mijn knietjes met een open Bijbel, levend en werkend onder het Joodse volk. Nou, en als je tegen een Jood de naam van de Heere God noemt, dat doet hij niet. Hij noemt hem geen Yahweh. Hij noemt hem Adonai. En om te zeggen, ja, maar Yahweh is mijn Abba, nou, dat was ongehoord. Maar hoe heerlijk is dat niet? Abba is een Aramees woord, dat is papa. Dat de Yahweh van het Oude Testament door het geloof in de Heere Jezus onze Abba is, onze papa is. Ik weet nog, ik werkte samen met een echtpaar en die hadden een zoon gekregen. En op een gegeven moment komt die vader naar me toe. Hij zegt, mijn zoon heeft Abba tegen mij gezegd. Nou, dat was natuurlijk heerlijk om dat te horen. Voor het eerst van zijn leven hoorde hij het woord Abba naar hem toe. Maar dat is iets geweldigs. Dat wij, kijkt u even mee, hij roept Abba, Vader. Ook de Romeinenbrief, want eigenlijk is de Galatenbrief een korte samenvatting van de Romeinenbrief. Maar in Romeinen 8, daar staat ook zoiets moois over dat hij onze Abba is, dat hij onze Vader is. Het staat in vers 15 van hoofdstuk 8. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot zonen ontvangen door wie wij roepen Abba Vader. Geen angst. Zij die geloven haasten niet, maar zij die geloven hoeven ook geen angst meer te hebben. Geen angst voor het leven en geen angst voor het sterven. Want wij hebben een papa die voor ons zorgt. En die weet wat we nodig hebben. En die heeft het beste met ons voor. En dat is een familierelatie. Vader-zoon, dat is een familierelatie. En zo moet je jezelf zien. Dat je hebt een familie op de aarde. En je hebt een vader in de hemel. En die vader in de hemel, die weet wat goed voor ons is. Die zorgt voor ons. Daar mogen wij ons hart aan uitstorten. En wij mogen uitroepen, Abba, Vader, u alleen. Dat is een geweldig voorrecht. We gaan gewoon verder. Vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Ik vind dat wel mooi. Ik heb dat op het blaadje geschreven. Maar de zoon van John F. Kennedy liep vrijmoedig langs alle wachters in het Witte Huis. Om op de schoot van de president te gaan zitten. Nou, dat hoef ik niet te proberen. En jullie misschien ook niet. Maar hij wel, weet je waarom? Die president was zijn vader. Heerlijk toch? Dus je mag iedere dag bij hem op schoot. En ja, dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is wel waar. Wij hebben die toegang tot hem. In het oude verbond, er was geen toegang. Er was afstand, het was van de tweede hand. Ze zeiden tegen Mozes, praat u maar met de Heere, wij blijven op een afstandje staan. Het was altijd uit de tweede hand. Maar in het nieuwe verbond hebben we toegang. En we mogen Yahweh onze Abba noemen. En wij zijn ook zonen en dochters en ook erfgenamen. Efeze 1 vers 3, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Weet u, als erfgenaam, de hemel is in mijn hart. Ik ben volmaakt in Christus. Ik heb, 2 Petrus 1 vers 4, de goddelijke natuur. Er kan niets meer bij. Je moet je ook niet afvragen, hoeveel heb ik van Gods geest? Nee, hoeveel heeft Gods geest van mij? Want je hebt al reeds alles verkregen, wanneer? Op het moment toen je tot het geloof kwam. Toen ik geboren werd, het was allemaal wel klein, maar ik heb er geen been bij gekregen. En toen ik wederom geboren was, heb ik al reeds alles ontvangen. En naarmate ik wandel met de Heer Jezus en groei in het geloof, ga ik er meer van genieten. Ik moet u eerlijk zeggen, na 50 jaar de Heer Jezus persoonlijk te mogen kennen. Ik heb hem vandaag meer lief als toen ik tot geloof kwam. Weet je waarom? Hij heeft 50 jaar bewezen trouw te zijn. En hij heeft 50 jaar mij gedragen. En hij heeft mij 50 jaar begeleid en geholpen en hersteld. En vernieuwd. En weet je wat hij ook gedaan heeft? Gebeden beantwoord. Er was een moment dat ik voor de eerste keer door Ezra ging in de woestijn. En toen las ik in Ezra 7 vers 10, Ezra had zich voorgenomen het woord van God te bestuderen om dat aan zijn volk door te geven. Toen ben ik op mijn knieën gegaan, toen was er geen sprake van dat ik ooit terug zou gaan naar Nederland. Want ik had een hutje in de woestijn en dat hutje was altijd vol met mensen. En Israël was mijn plekje. Maar ik heb wel gebeden, Heer, als u die deur ooit is opent om aan mijn eigen volk uw woord te mogen brengen. Want dat was in die tijd ongehoord. De enigste plaats waar ik af en toe mijn getuigenis mocht geven, was bij het leger des heils. Maar je denkt toch niet dat ik ergens anders gevraagd ben? Nee, dat was een gesloten gebied. En dan moet u nu eens kijken. Vanavond, Family 7. Twee programma's. En Bijbelse karakters. En de Hebreeënbrief. En we bidden voor de Romeinenbrief. En de Heer heeft dat wonderlijk, het is wel 40 jaar later, maar wonderlijk verhoord. Amen. Je moet er soms wel voor wachten, maar alles wat ons tot bidden brengt is altijd een zegen. En het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Het is onder het altaar en op de juiste tijd gaat de Heer dat verhoren. En daar wil ik u ook mee bemoedigen. We gaan gewoon weer terug naar het zoonschap. Wij zijn volwassen zonen, volwassen dochters. We gaan naar Galaten 4, vers 10. Weet je waar ik zo dankbaar voor ben? Dat dit mogelijk is in Nederland. Dat we gewoon bij elkaar kunnen komen en dat het woord centraal staat en dat ik er af en toe iets van zeg en dat u blijft komen. Want er is verder geen entertainment. Maar het is gewoon het woord wat tot ons spreekt. En dat woord voedt, want het woord van God keert nooit. Het doet iets in ons. We gaan verder. We gaan naar vers 8. Hoofdstuk 4 van de Galatenbrief. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja, wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginsel die u weer van tevoren af aan wilt gaan dienen? Eens was je in slavernij, eens was je een afgodendienaar, eens rende je al achter al die surrogaatoplossingen. Noem het maar op. En je bent eruit bevrijd. Ga dan toch alsjeblieft daar niet in terug, zegt hij. Want God kent jou. De Heere God in de hemel, die kent ons. Waar woont Hij? In de hemel. En waar woont Hij nog meer? Bij de gebrokenen van hart. Jesaja 7, vers 15. En wij zijn gebroken. Want Hij heeft dat hart van ons geopend. Voor die vergeving. Voor kostbare bloed. En daar woont Hij. Wij zijn door God gekend. Hij kent ons bij namen. Het is natuurlijk belangrijk dat je naam geschreven is in het boek des levens. En als je de Heer Jezus niet kent, aanvaard hem vanavond, want dan kent Hij jou. Dan gaat Hij een plan voor je uitwerken. Dan gaat Hij voor je zorgen. En je bent door God gekend. Dus niet terugvallen. Kijk, en wat gingen ze doen, vers 10? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden, jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Kijk, in de Colossensebrief zegt hij dat ook. Over al die dagen en feesten en jaren en nieuwe maanden. Hij zegt, dat is mooi, maar dat zijn allemaal schaduwbeelden. Maar dan zegt hij, dat zijn schaduwbeelden, maar de werkelijkheid is Christus. Pesachfeest, dat is het fundament. Daar gaat het paaslam op de deurposten van de deur, het bloed. Maar dat is een schaduwbeeld van de Heer Jezus die de zonde weggenomen heeft. Het ongezuurde brood. Dat is de Heer Jezus zonder zonde. De eerste vrucht. Dat is de Heer Jezus in zijn opstanding. Het vierde feest. Het Pinksterfeest is vervuld in Handelingen hoofdstuk 2. Het trompettenfeest. Dat wordt vervuld in de toekomst als we de Heer Jezus tegemoet gaan. De grote verzoendag. Eens zal heel Israël zalig worden. Het Lofuttefeest spreekt over God zal met u wonen. Het Vrederijk. Al die feesten, prachtige feesten. Ik heb er jaren les over gegeven, maar ik breng ze altijd bij de werkelijkheid. Ik blijf niet hangen bij het feest. De Shabbat, dat is een persoon die geroepen heeft tot mij, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u Shabbat geven. Dat is die rust voor iedere dag van de week. En ieder feest wijst en naar zijn eerste komst en naar zijn tweede komst. En dat is zo mooi. Dus je moet je daar niet meer mee bezighouden. En in vers 12, wees zoals ik, want ook ik ben zoals u. Broeders, ik smeek het u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. U weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En nu pas, broeders en zusters, in hoofdstuk 4 gaat hij iets over zichzelf vertellen. Meestal, als hij een brief schrijft, dan begint hij daarmee. Met een bemoediging en iets over zichzelf. Maar hij valt met de deur in huis, maar nu gaat hij vertellen. Weten jullie nog, toen jullie mij voor het eerst ontmoetten? Ik was helemaal niet in topconditie. Ik was vol met zwakheden. En kijk eens wat ze gedaan hebben voor hem. Vers 14, toch hebt u mijn beproevingen die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja als Christus zelf. Hij zegt, jullie hebben mij toen zo goed behandeld. Jullie hebben mij toen zo goed behandeld. En dan moet ik even denken aan Matteüs 25, vers 40. U hoeft niet op te zoeken, maar ik lees het wel even voor. En Matthäus, wat is het? 25 vers 4? Nou ja, u heeft mij goed gedaan. Oh ja, ik zeg u, voor zover u dit van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat ook voor mij gedaan. Ze hadden hem aanvaard in al zijn zwakheden, in zijn ziekten. En ze hadden voor hem gezorgd en ze hebben hem behandeld alsof hij de Heer Jezus zelf was. Maar dat waren ze vergeten. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Waarschijnlijk, we weten het niet zeker. Maar een van die doornen van Paulus waren zijn ogen. Weet u nog dat hij 3 dagen eens blind geweest is? Misschien heeft hij daar wel iets aan overgehouden. Maar hij zei, jullie wilden zelfs jullie ogen aan mij geven. Dus er is eens een hartstochtelijke liefdesrelatie geweest tussen die jonge gelovigen en hun vader in het geloof. Maar het was verkoeld, omdat er andere leraren gekomen waren met een andere leer. En hij zegt, kom nog eens even terug, weet je nog hoe mooi we het hadden, hoe goed we het hadden, hoe fijn we het hadden. En dan gaat hij verder. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Ja, kritiek is nooit leuk. Ik was pas op een bijbelschool. En je weet het wel, bij die jongeren, die zitten dan toch al een beetje over een huwelijk na te denken. Ik zeg, je bent pas klaar om te trouwen als je tegen kritiek kunt. Want ja, ik heb wel geleerd dat ik een stelletje blinde hoeken heb. Dat vertelt mevrouw wel. En daar moet je tegen kunnen. En Paulus had hen bekritiseerd. Maar waarom had hij hen bekritiseerd? Ze waren hun vrijheid aan het verliezen. Ze gingen weer onder een zwaar juk. En lieve broeders en zusters, die ruimte moet er zijn onder elkaar als familie, dat we in de liefde elkaar mogen bekritiseren. Weet je waarom? We hebben allemaal blinde hoeken. Ik had het pas nog. Ik dacht, nou, ik ga even voorbij. En toen zat er bijna een auto bovenop me. Ik schrok, joh. Maar goed, dat had ik helemaal niet gezien. En zo zijn de dingen. En dan Linda zegt, joh, daar moet je eens op letten. En daar moet je eens op letten. En daar. Nou, dan zeg ik, dankjewel. Maar dan moet je niet trots zijn. En moet je niet denken dat ze je niet lief heeft. Nee, het is juist omdat Paulus hen zo lief heeft. Want hij weet als geen ander, dat wil ik nog zeggen, waar dat toe leidt. U weet toch hoe onrustig Saulus was? U weet toch hoe vol haat hij was? Nou, dat is het als je jezelf dat juk weer oplegt. Dat je het weer van jezelf gaat verwachten. Dat je weer in eigen kracht de Heere gaat dienen. Nee. En ik zeg dit niet omdat ik niet van jullie hou. Alsjeblieft zeg, ik ben jullie vijand niet. Ik zeg dit omdat ik juist zoveel van jullie hou. Amen. Want Hebreeën 12, die maakt ons duidelijk, als de Heer ons niet disciplineert, dan zijn wij zijn zonen niet. Hij disciplineert ons om ons op te voeden. Ik kom uit een groot gezin. Nou, ik heb best wel eens een tik van mijn hoofd gehad, hoor. Dat ging vroeger prima. Maar ik ben er niet dood van gegaan. Maar denk erom, als je uit een gezin van 9 komt, dan krijg je wel een voor je broek. Maar uiteindelijk heeft het mijn vader heeft ook wel eens fouten gemaakt. Maar dat doet deze Abba niet, hè. Die maakt geen fouten, want dat zegt Hebreeën 12 ook. Onze vaders hebben ons opgevoed naar hun beste weten. Maar hier hebben we te maken met de hemelse vader. En Paulus is het woord van God voor hen, die het voor hun best wil doen. Om hen te laten groeien in de genade. Om hen in die vrijheid te brengen. Want het is allemaal genade. Vers 18. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed en niet alleen als ik bij u ben. Mijn lieve kinderen, zie je dat? Van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus in u gestalte krijgt. Oh, dat is een heel mooi vers, daar moet je even over nadenken. Mijn lieve kinderen, weet je waar ik zo naar verlang? Dat Christus in u gestalte krijgt. Kijk, de Heer Jezus is voor mij gestorven om in mij te komen wonen, om door me heen te gaan leven. Christus in mij, dat bindt ons samen. Amen. Amen. Schepper van hemel en aarde, onderhouder van hemel en aarde, woont in mijn hart. Dat bindt ons samen. In Christus zijn we hier vanavond. Maar weet je, te ouder ik word, te mooier mijn leven wordt. Want de Heere Jezus heeft al 50 jaar de mogelijkheid gehad om mij van binnenuit, niet van buiten, maar van binnenuit te veranderen naar zijn beeld. En daarom is het ouder worden zo heerlijk. Begrijpen we elkaar? Want er is een einddoel. En dat is, als wij bij de Heere zijn, dat wij precies zo zullen zijn als de Heere Jezus. En wij zitten in dat proces van heiliging. En daar moeten soms, ja, daar moeten dingen afgelegd worden. Maar er komen nieuwe dingen voor in de plaats. Ik word steeds gevoeliger wat betreft de zonden. Dingen waar ik 20 jaar geleden geen last van had, heb ik nu wel last van. Het wordt allemaal gevoeliger. He, met wat voor toon spreek je tegen je vrouw? Je voelt het, want het is onrustig in je hart. En dan moet je belijden en dan moet je weer terug naar de Heer. Het wordt allemaal zo gevoelig, want weet je wie er in ons woont? De Heilige Geest. En dat is een geest die is heilig, daar kan helemaal geen rommel bij. En dat is zo mooi, dat is de geest van Jezus. En waar Paulus het nu over heeft is, weet je, mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus in u gestalte krijgt. En dat is mijn grootste verlangen. Dat Christus gestalte in mij krijgt. Dat als de mensen mij zien, dat ze toch wel iets zien van Christus. Want lieve broeders en zusters, wij zijn het licht. En wij zijn het zout. En wij hebben het antwoord. En wij leven in de waarheid. Wat een leugens komen er op je af als je naar het nieuws kijkt. Wat kunnen ze toch geweldig liegen. Maar wij staan in de waarheid. En de waarheid is een persoon. En die moeten we de ruimte geven, zodat hij door ons heen kan leven. Ik wandel in het licht met Jezus. Zing het maar de hele dag op de fiets. De fiets makkelijker ook. Maar wij zijn het licht. Amen. En een licht brult niet, maar straalt wel. Gestalte krijgt in mij. Galaten 4 vers 19. We gaan verder. We gaan het min of meer afsluiten. Waar zit ik nou? Oh ja, 21. Ja? 20. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was om op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Nou, Paulus, het is best, hij heeft zijn ei gelegd. En dan gaat hij spreken over de geschiedenis. De Hebreeënbrief spreekt over twee bergen. En deze is een allegorie over twee vrouwen. Over twee zonen. En dan zie je dat de Heere God met een kromme stok nog een goede klap kan geven. Want had Ismaël ooit geboren moeten worden? Nee. Dat was helemaal niet Gods plan. Dat was zondig. Daarom zei Sara ook misschien. Hagar was niet zijn vrouw. Hagar was de slavin. En wat Abraham toen op 86-jarige leeftijd deed, dat zou nu ook een schandaal zijn. Dus dat had helemaal niet moeten gebeuren, maar de Heere God, soeverein als hij is, gebruikt deze geschiedenis van Hagar en Ismaël als een allegorie om iets heel duidelijk te maken. Zo zie je maar dat de Heere uiteindelijk alles uitwerkt ten goede. Dat zegt Jozef ook zo mooi. Hij zegt, jongens, jullie bedoelden het ten kwade, maar de Heere heeft het uitgewerkt ten goede. Want als jullie mij toen ik 17 was niet verkocht hadden, waren we allemaal omgekomen van de honger. Dus wees nou niet te streng tegen jezelf over datgene wat je verkeerd gedaan hebt in je verleden. Want de Heere God kan juist dat gaan gebruiken nu voor anderen te dienen. En hier zie je dus een stukje geschiedenis die er eigenlijk helemaal niet had moeten zijn, maar Paulus gebruikt het om iets duidelijk te maken. We lezen het zoals het er staat. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter, die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnenbeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Wat ontvingen ze bij de berg Sinaï? De wet. Oké. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overheen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij en dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk, dit is Jesaja 54, onvruchtbare die niet baart, breek uit in gejuich en roep u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft, wij nu. Broeders zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Galaten 5 vers 1. 50 jaar geleden las ik dat in de woestijn. Ik zie het nog voor me. Ik deed mijn rugzakje leeghalen en daar lag dat kleine bijbeltje. En er was iets in mijn hart. Net als bij Augustinus. Want toen Augustinus voor het eerst de Bijbel ging lezen, toen zong een meisje Neem en lees. Dat was een kinderliedje. Neem en lees. Hij is toen die Bijbel gaan lezen en tot geloof komen door de Romeinenbrief. Maar toen ik die Bijbel daar zag liggen, toen wist ik het. Daar is het antwoord voor mijn levensvragen. Ik ben toen week in week uit alleen in de woestijn de Bijbel gaan lezen. En bij Galaten 5 vers 1 werd ik gearresteerd. Er waren twee woorden die sprongen uit de bladzijde. Christus en vrijheid. Houd dus stand. Daar ben ik altijd bij gebleven. Vanavond, 50 jaar later. En dat is zo'n heerlijk leven. Christus en vrijheid. En daardoor ben ik tot geloof gekomen. Het heeft mijn hele leven veranderd. Maar tot slot, die conclusie. Wat ik nou zo mooi vind. Je hebt Abraham. Abraham staat voor geloof. Door het geloof werd het hem rechtvaardig verklaard. Sarah staat voor de genade. Zij was de echtelijke vrouw van Abraham. Hagar staat voor de slavin. Toen Hagar in verwachting was, zei de engel des Heren niet tweede vrouw van Abraham. Nee, Hagar, dienstknecht van Sara, je moet weer terug. Zij was de slavin, zij bleef de slavin. Ismaël, geboren uit de kracht van het vlees. Abraham was 86, maar op de natuurlijke weg is Ismaël op aarde gekomen. Maar Isaac niet. Toen Isaac geboren werd, staat er van Abraham en van Sara dat ze beide verstorven waren. En dat ze van de Heere opstandingsleven kregen. En Isaac was de kind van de belofte. Nou, dat heeft een zinnenbeeld. Sara staat voor de genade. Hagar staat voor de wet. Ismaël staat voor het vlees. Isaac, door de geest geboren, staat voor de geest. En weet je wat nou onmogelijk is? En dat zien we later in hoofdstuk 5 praktisch uitgelegd. Vlees en geest kunnen niet in dezelfde tent wonen. Want toen Isaac van de borst afging, was er een groot feest. En wat deed Ismaël? Hij ging Isaac plagen. En dat zag Sara. En toen zei Sara tegen Abraham, Hagar en Ismaël moeten weg. En daar was Abraham niet blij mee. Hij had zelfs tegen de Heer gezegd, laat Ismaël maar voor u leven. En dan zegt de Heer tegen Abraham, ja Abraham, om weer harmonie te krijgen in de tent, moet er iets gebeuren. Kijk, Isaac en Ismaël kunnen niet samen in dezelfde tent. Isaac weg kan ook niet, want hij is kind van de belofte. Sara weg kan ook niet, want zij is je echtelijke vrouw. Dus er blijft maar één keuze over. Hagar en Ismaël moeten gaan. De Heer heeft goed voor hen gezorgd. En daarna kwam de harmonie weer terug in de tent. En zegt de Heer in Genesis 2, uw enige zoon. Hij komt er niet meer op terug. Maar wat Paulus duidelijk wil maken is, wij hebben de genade nodig, Sara. Wij wandelen door de geest, Isaac. En wij kunnen niet Hagar ernaast hebben. En ook niet Ismaël. Dus we moeten eigenlijk als het ware alle draadjes losknippen. En zeggen, ik ga wandelen in de genade. En ik ga wandelen door de geest. En ik ga dat andere niet meer voeden. En dat is hoofdstuk 5. En dat brengt ons in die waarheid. Dus niet een stelletje regels, maar zijn genade en zijn geest in mij en door mij. Dat maakt mij waarlijk vrij. En dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Wij zijn volwassen zonen, volwassen dochters. Wij mogen hem Abba noemen en wij mogen wandelen in de geest. En dat is zo'n hoog leven. En daar gaan we het volgende keer over hebben. Maar lees dat hoofdstuk alvast. Maar was het tot hulp, dit hoofdstuk? Want ik heb al veel gezegd. Maar ziet u dat, als je dan zo'n allegorie bekijkt, dat de Heere God ook de dingen die we verkeerd gedaan hebben in ons verleden vandaag kan gebruiken ten goede. Want voor zijn kinderen werkt alles ten goede. Amen. Zullen we daar de Heere voor bedanken. Vader in de hemel, wil u hartelijk danken voor Galaten hoofdstuk 4. Heer, ik heb zoveel gezegd, Heer. Maar Heer, laat datgene waardoor we verder kunnen, waardoor we door de genade leven, waardoor we door de geest wandelen, waarlijk vrij blijven. Heer, dat we ons niet meer een juk opleggen dat u van ons heeft afgenomen. U zegt dat uw juk licht is. Heer, dat is geen zwaar religieus juk. Het is een licht juk. En laten we blijven bij u, Heer Jezus, want u bent genoeg. En laten we die vrijheid nooit af laten nemen, want alleen een persoon maakt ons vrij. Niets anders. Mensen die zich bezighouden met andere dingen denken dat ze vooruit gaan, maar ze gaan achteruit. Het ligt achter ons. Het is een ander verbond. Laten we doorgaan met dat nieuwe eeuwige verbond, waarin we vrije toegang hebben tot uw troon. En waar we u Abba, Vader mogen noemen. In Jezus' naam. Amen. Ik ben zo dankbaar dat ik erbij mag horen. Ja. Weet je, ik geef het door, maar het komt terug. Ja. En ik mag erbij horen. Dat vind ik nou zo heerlijk. En dat is zo heerlijk. Wat een vreugde dat ik erbij mag horen. Dat is, ja, dat is genade. Ik wil jullie ook heen zenden met een zegenbede. En ik vind dit de mooiste zegenbede uit de Bijbel. En u weet het toch nog wel van vroeger. Aan Gods zegen is alles gelegen. Het is van Hebreeën 13. En er komt de opstanding ook bij. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen welbehaag is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zuster, mogen we nog één keer zingen? O, welk een vreugde. Dat we er zingend mee naar huis gaan. O, welk een vreugde.